Dat is bij een aldea lopen, een aldea dalimoska. Eerst maar even naar Oscar Zuiver kijken. Het is zijn 50ste verjaardag net heeft gevierd en die toch best wel een bijzondere satelliet bleek te zijn. Want er zat ook al iets van digitale communicatie in. Iets wat heel veel mensen niet wisten of nauwelijks meegekregen hadden. Maar het probleem was natuurlijk dat er nog niet veel mogelijk was in die periode. De eerste microprocessors, 8-bit microprocessors, die werden pas een paar jaar later bedacht. Die moesten nog komen en ook computers en dat soort dingen. Met later digitale communicatie met pakketten en zo, dat kwam pas 10 jaar later. Dus het was best bijzonder dat al in 1972 dus gewerkt werd aan digitale communicatie met Oscar 7 en eigenlijk ook alvast een beetje in de eerdere Oscar 6. Achteraf zaten ze nu wel te redeneren dat hadden ze toch wat slimmer aan moeten pakken. Maar ze hadden toen nog het idee van ja, we weten nog niet goed of we dit nou algemeen beschikbaar moeten maken of alleen maar even willen testen met wat commandostations. Dus laten we het voorzichtig houden. Nou, wat ze bedacht hadden was eigenlijk niet veel meer dan een heel groot schuifregister. Met een aantal honderden bytes data die ze daarin kwijt konden. 896 bits eigenlijk. En daar konden ze dus vanuit een commandostation uploaden in dat schuifregister. En dan later weer laten uitzenden. En dat deden ze dan niet in een bekende digitale vorm, maar gewoon weer met CW. En dat systeem noemden ze dan Code Store. Code, dus je kon code daarin zetten. Eigenlijk gewoon morsecode. Zo werd het gebruikt. En dan konden ze dus berichten uit laten zenden. Dus naast de telemetrie, dus de gebruikelijke telemetrie, dat was ook CW, maar op deze manier konden ze bijvoorbeeld de baanparameters van Oscar 7 verspreiden. Die konden ze mooi kwijt in die code store en dan weer laten uitzenden met CW. En dan had je verder dus helemaal geen apparatuur nodig of zo. Je kon dat gewoon op het gehoor de laatste baanparameters binnenhalen van de satelliet die je aan het trekken was. Nou, dat was best al bijzonder in die periode, want dat was nog nooit zo gedaan. Dus zelfs dit soort dingen werden al toegepast en waren een beetje een primeur in die periode. Later kwamen natuurlijk heel andere dingen met boordcomputers en grote geheugens. En nou ja, toen kwamen ook de store and forward systemen met Oscar 16, Paxat en zo. Ja, dat is een heel andere wereld ineens. Maar zelfs ook met Oscar 6 en vooral 7 werden dit soort dingen dus ook al een beetje uitgeprobeerd. Toch wel leuk al die historie weer eens te zien. Nou, intussen hebben de Japanners dus een eerste experiment met een houten satelliet voor elkaar gekregen. De Lignosat, die is inderdaad gelanceerd op 4 november, maar de baanparameters zijn nog steeds niet beschikbaar. Maar goed, het is een 1 unit CubeSat, grotendeels gemaakt van hout, de structuur. En ja, daar wilden ze eens uitproberen hoe dat nou hoe dat bevalt met een satelliet die nou eens geen metalen structuur heeft, maar een keer van speciaal hout dan wel. En dan kijken wat de effecten zijn, wat de temperatuur doet en al dat soort dingen. Want het gaat natuurlijk om enorme temperatuurverschillen waar die satellieten mee te maken krijgen. Elke omloop van min 100 naar plus 100 graden of zo. En ook enorme straling en een bombardement van fotonen, noem maar op. Er gebeurt van alles. En ja, daar hebben satellieten natuurlijk ook problemen mee. Maar ze wilden eens kijken wat hout dan doet in deze situatie. Dus dit is een leuk experiment. Heeft bovendien een voordeel als de satelliet over pakweg een half jaar naar beneden gaat komen. Als die tenminste in een lage baan gaat komen. Want dan krijg je dan, als die dus gaat verbranden in de atmosfeer, dan heb je dat die gaat verbranden. Maar de metalen satellieten, die leveren dan eigenlijk een hele zwerm, een hele wolk van kleine metalen deeltjes. Die dan in de hogere atmosfeer terechtkomen. En dat begint langzamerhand merkbaar te worden. Dat is toch niet echt gezond. En dan is het dus beter om een houten satelliet te hebben, want die verbrandt veel schoner en dan heb je veel minder problemen. Een beetje hout verbranden, dat doen we wel vaker, dat is nog niet het ergste. Maar een hoop metaalstof, aluminium of zo, dat is toch even minder gezond. Dus vandaar ook dat het een voordeel is om dat te gebruiken. Goed, ander onderwerp. Er zijn nogal wat amateurs die weersatellieten proberen te ontvangen. Bijvoorbeeld de NOAA's, 15, 18 en 19 doen het heel goed. En nou, die plaatjes die kun je natuurlijk decoderen met allerlei programma's. Er zijn er steeds meer, ook hele simpele programma's waar je zelf gewoon even een audio-opname moet maken van een passage van zo'n satelliet. En dan stop je dat in zo'n programma en dan rolt er meteen de foto uit. Dus dat is gewoon mogelijk, al heel lang. Maar nu is er zelfs ook een site van Open Weather die dat online doet. Dus dat is gewoon een webpage. En daar kun je dan ook zo'n WAF-opname van een passage van een NOAA uploaden. En dan krijg je meteen de foto terug op het scherm. Dus dat is ook een manier om het te doen. Heb je verder helemaal geen bijzondere apparatuur nodig. Alleen maar een recorder om het signaal op te nemen. Nou, dat kan tegenwoordig ook elke computer. Dus dat moet gewoon lukken. Dus dat is weer een leuk alternatief. Nadeel is wel dat je alleen maar de raw data foto's ziet, zeg maar. Dus niet bewerkt of zo. Geen kleuren, geen landen ingetekend en dat soort dingen. Het is echt alleen de originele foto, onbewerkt. Nou ja, maar toch, dan weet je in ieder geval iets. Dat is ook weer leuk. Nou, verder baanparameters. Amsatana heeft weer een satelliet kunnen toevoegen natuurlijk aan hun lijst van baanparameters, namelijk Oscar 123. Die ASRTU, of hoe heet je ook weer, die doet het goed, maar ook daarvoor zijn de baanparameters nog niet beschikbaar. Maar ze hebben toch voorlopige baanparameters maar even in de lijst opgenomen. Arische bindingen, daar zitten er weer een hoop aan te komen. Eentje met de VS, rechtstreeks, daar hebben we niks aan, dat is op 2 december. Maar ook op 2 december een verbinding met Simferopol, oftewel de Krim. Dus voldoende dichtbij om ook mee te kunnen kijken hier, mee te luisteren. Op 2 december om 16:15 en dan met Spanje, met Bilbao, ook een verbinding, maar die gaat via een telebridge in België, ON4ISS. Dus die kunnen we zeker hier goed meepikken. Woensdag 4 december om 12:47 'smiddags. Nou, en dan eentje met Moskou rechtstreeks, dat zal ook wel lukken, 5 december om 12:00 'smiddags. En dan nog eentje met Sholkovo bij Moskou in de buurt op 6 december om 11:10. En dan uiteindelijk nog eentje met een school in Polen, rechtstreeks moeten we ook kunnen horen, 6 december om 12:49 onze tijd. Ja, en dan was er al eentje met de Azoren geweest op de 26e. En dat was ook weer een groot succes. Nou, verder allerlei activiteiten. Ja, nou toch weer terug naar Voyager 1. Het ruimtevaartuig wat super ver weg de ruimte ingevlogen is en steeds minder vermogen beschikbaar heeft uit zijn voeding. Nou, daar hadden ze dus een tijdje terug een probleem gekregen. Dat ze even een verwarming aan wilden zetten, maar dat kon hij niet tegen. Toen schakelde hij allerlei dingen uit, waaronder ook de X-bandzender. Nou, toen waren ze hem kwijt, maar gelukkig konden ze het wel de S-bandzender inschakelen. Maar ja, die had een stuk lager vermogen. Ze zagen het signaal wel, maar het was te zwak om te kunnen decoderen. Nou, toen was even paniek, wat moeten we nou doen? Maar uiteindelijk hebben ze toch redelijk makkelijk op kunnen lossen. Ze hebben gewoon weer commando's gestuurd om die verwarming weer uit te zetten. En de S-bandzender weer uit te zetten. En vervolgens konden ze de X-bandzender weer starten. En die deed het gewoon weer. Dus sinds alweer 18 november hebben ze weer volledig downlink van Voyager 1. En kunnen ze weer alle telemetrie gaan ontvangen en analyseren wat er verder aan de hand is. Maar het lijkt erop dat hij weer helemaal werkt als een maand geleden of zo. Helemaal geen probleem meer. Ze kunnen gewoon weer alles ontvangen. Natuurlijk zijn wel steeds meer instrumenten uitgeschakeld door het gebrek aan energie. En dat zal nog wel verder moeten gaan. Ze zullen steeds meer uit moeten schakelen om hem nog een beetje overeind te houden. En uiteindelijk zal ook wel de downlink-zender verdwijnen en dan is het helemaal afgelopen. Helaas, het is niet anders. Maar goed, hij heeft het toch al heel lang uitgehouden, dus we mogen niet echt klaar. Nou, Oscar 122, die MESAT 1 van de Universiteit van Mijn, die doet het allemaal prima. Ze zijn er allerlei dingen mee bezig geweest. Vorige week hadden ze me safe mode gezet om weer wat foto's te kunnen laten downloaden. Dat is ook een succes geworden. En toen hebben ze me een paar dagen later op de 26e weer ingeschakeld. En sindsdien werkt die weer prima. Niks mis mee. En die kan gewoon gebruikt worden, dat relaisstation. Verder in het ISS gewoon een normale packet actief en ook de digipeter. Packet digipeter actief en ook de crossband FM repeater. Afgelopen weekend is weer Sonate 2 actief geweest met Slowscan TV. En dat was weer een groot succes. Maar er zijn nog wel meer satellieten tegenwoordig die met Slowscan bezig zijn. En dat wordt steeds populairder, lijkt het wel. Bijvoorbeeld ook Rosayevka 390, een Russische satelliet, RS-44S. Die heeft ook wat Slowscan af en toe, maar die is wat zwakker. En ook Mordovia IO2, oftewel RS-50S, die is ook met Slowscan bezig op 70 centimeter. Ook vrij zwak, maar het gaat wel aardig als je goede apparatuur hebt. Dus toch in de gaten houden. Soms wordt dat pas op korte termijn bekendgemaakt, zoals die Sonate 2. Dat melden ze dan pas bijvoorbeeld op donderdag of vrijdag of zo, dat ze in het weekend weer actief gaan worden met Slowscan. Dus dat is altijd even in de gaten houden. Ja, dan de verschillende amateursatellieten even checken. Oscar 123, dus allerlei dingen aan het experimenteren, maar vandaag was die weer ingeschakeld voor het relais om te gebruiken. Oscar 7 blijft maar functioneren. In mode B. Helemaal goed. Oscar 91 af en toe te gebruiken. Oscar 123, ja, dat is dus afwachten elke keer. Maar af en toe is hij te gebruiken. De laatste dagen even niet. Nou, dan Oscar 29. Ja, daar zijn ze steeds aan het proberen volgens een bepaald schema. Af en toe is één omloop in te schakelen. En dat lukt wel eens. Dus je kunt hem af en toe aantreffen dat hij in bedrijf is en dan kun je hem gewoon gebruiken. Goed, ISS dus gewoon met packet actief, packet repeater, APRS en de FM digipeater, of FM repeater bedoel ik, van 2 naar 70. Oscar 97 helemaal operationeel, Oscar 122 de meeste tijd dus ook. Oscar 44, die oude packet, die doet het af en toe eens een keer. Maar heel zwak, maar dat is altijd geweest eigenlijk. Maar in de winter wil die wel eens wat beter zijn vanwege de stand ten opzichte van de zon. En Oscar 101, af en toe goed bruikbaar, maar hij is ook soms een paar dagen helemaal weg. Oscar 100 helemaal operationeel. RS 44 doet het prima en Oscar 50 ook. Nou en dan Sonata 2 af en toe. Slow scan of ja, afwachten. Afhankelijk van wat ze doen met het, vanuit het commandostation. Oscar 11 was deze week helemaal uitgeschakeld, dus die zal volgende week wel weer verschijnen met zijn oude telemetrie uitzendingen. Dan in het ISS. Ja, volop drukte met alle mogelijke wetenschappelijke experimenten en onderhoudsklussen enzovoort. Vorige week hadden we gezien dat daar een progress aangekoppeld was, MS 29, maar daar was toen een probleem mee dat er een smerige lucht uit het apparaat kwam als het luik opendeden. Dat was even heel zorgwekkend en toen was de vraag, wat is dat? Wat gebeurt daar nou precies? Toen dachten ze, nou dat is gewoon uitgassen van bepaalde materialen die in dat ruimtevrachtschip zitten. Nou, dat leek toch wel heel erg vreemd. Toen dachten ze, ja dan heeft het iets te maken met stoffen die achtergebleven zijn van de vorige progress die een paar dagen eerder was losgekoppeld van diezelfde koppelpoort. Maar dat was ook eigenlijk een beetje vreemd. Uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat er een probleem was met een schakelfoutje van Soep, het Russische commandostation bij Moskou. Die hadden namelijk een klep even niet dichtgezet bij de koppelpoort van de Poisk-module, waar die progress aan vastgekoppeld zit. En daardoor kwam er wat brandstof vrij. Dat is gewoon eigenlijk een foutje van het grondstation. Dus dat had niks te maken met die progress of materiaal of zo. Maar er kwam een beetje smerige brandstof. Want die was eigenlijk heel erg giftig. Maar ja, uiteindelijk hebben ze hem toch zover gekregen dat ze dat allemaal schoon hebben kunnen maken. En ja, toen was er niks meer aan contaminatie over. En de lucht hebben ze kunnen zuiveren met allerlei apparatuur. En toen was alles weer zoals het moet zijn. En sindsdien zijn ze dus ook gewoon die progress aan het uitladen. Alle mogelijke spullen kunnen weer in het ruimtestation worden gehaald en op de juiste plaatsen weggestopt worden, zoals dat altijd gaat. Dus uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Het was weer even een raar probleempje. En ja, nou komen natuurlijk dikke discussies met de Russen van, kunnen jullie eens een beetje voorzichtig zijn, want het is natuurlijk toch niet handig. Nou, zo gaat dat. En dan verdere acties met het ISS. Ja, ze hebben afgelopen week al twee keer een ongeplande baanmanoeuvre moeten uitvoeren. Vanwege bijna botsing met een stukje ruimtepaan. Dus ja, dat is elke keer weer spannend. Want dat gebeurt dan op hele korte termijn. Dan moeten ze ineens vlug even het station een paar honderd meter of een kilometer hoger of lager manoeuvreren om een stukje ruimtepuin te mijden. Nou ja, dat wordt steeds drukker dan met dat soort problemen helaas. Maar verder gaat alles wel zijn gangetje. Verder zijn ze bezig met een Dragon ruimtevrachtschip weer in te laden. Dat is datzelfde ruimtevrachtschip Cargo Dragon die in begin november aangekomen is. Die vertrekt alweer binnenkort. Ze zitten er allerlei materialen in te stoppen die dan naar beneden worden getransporteerd. Want die gaat dus weer landen bij Florida en dan kunnen ze materialen uitpakken. Hoewel misschien ze deze keer zouden kunnen gaan landen bij Californië, dat is nog even afwachten. Nou, dus dat de vertrek van die Dragon staat gepland op 5 december om 18 uur of 18 uur 5 zo'n beetje. En een paar uur later komt hij dan naar beneden. Later in december, op de 19e, moet er een Russische ruimtewandeling worden uitgevoerd. Maar dat zien we dan tegen die tijd wel. Verder lanceringen. Op de 24e hadden we gezien dat er 's morgens nog een Starlink lancering was. Ja, 's avonds laat of eigenlijk al 's morgens vroeg op de 25e onze tijd. Chinese lancering van een paar commerciële aardobservatiesatellieten. Op de 25e later een lancering van een Electron met 5 Guinea-satellieten uit Frankrijk. Voor weer een geplande constellatie van 25 breedband internetsatellieten. Ja, komt er weer een constellatie bij. Maar goed, het is kennelijk maar een kleine. Maar 25 stuks. Nou goed, dan op de 25e later weer een Starlink-lancering. En op de 27e, 's morgens, een Chinese lancering met een paar technologie-testsatellieten die waarschijnlijk lasercommunicatie gaan testen. De 27e, 's morgens, weer een Starlink-lancering. En op de 29e, 's avonds, een Soyuz vanuit Vostochny gelanceerd met Condor FKA nummer 2, een grote radar-aardobservatiesatelliet. Op de 30e 's morgens weer een Starlink-lancering en een paar uur later weer een Starlink-lancering. Maar het bijzondere was dat daar nog een paar Starshield-satellieten bij zaten. 3 stuks. En dat is een beetje vreemd, want dat zijn dus militaire satellieten die heel geheim zijn. Daar mogen de baanparameters niet van gepubliceerd worden en zo. Maar die zitten gewoon in dezelfde lancering als een grote groep Starlink-satellieten. Ja, dan komen ze natuurlijk ongeveer in dezelfde baan terecht, dus dan kun je ze heel makkelijk vinden. Maar ja, misschien denken ze wel, ja, dat heeft toch geen zin om die geheim te houden, want binnen de kortste keren worden die baanparameters door amateurs gewoon gepubliceerd, want die vinden die satellieten heel snel. En bovendien, ja, ze worden wel in een lage baan uitgezet, maar daarna gaan ze zelf manoeuvreren. En dan klimmen ze naar een andere, hogere baan en dan, waar ze dan blijven is niet voor iedereen makkelijk te vinden, maar toch. Goed, dan op de 30e weer een paar Chinese satellieten, ook weer voor een internetcommunicatiesysteem en zo. Dus daar zijn ze ook allemaal met dit soort dingen bezig. Dus het gaat maar door. Dan nog aankomende lancering op 2 december, morgen weer een Chinese lancering waarvan ze nog even niet zeggen wat daarin zit. Doen ze tegenwoordig vaker, hè? Steeds van tevoren niet melden wat er komt. Later vertellen ze wel wat er gelanceerd is, maar van tevoren zeggen ze niks. Nou, hetzelfde weer op dinsdag, weer een onbekende payload vanuit China gelanceerd. Dan op 3 december om 17 uur lancering vanuit Rusland met weer een geheime Cosmos-satelliet, weer een of andere militaire toestand. Het zal wel weer spionagesatellieten zijn of zo. En die komen weer in een polaire baan, want die lancering is vanuit Plesetsk in het noorden van Rusland. Dan op 4 december weer een Starlink-lancering en ook later een lancering vanuit China met weer onbekende payload. En dan weer op 4 december een Starlink-lancering. En later op 4 december, dan wordt het allemaal druk, dan krijgen we een interessante Proba 3 met een PSLV-raket, PSLV-XL, vanuit India. Een lancering om 11 uur 38 onze tijd. En dat is leuk, hè? Dat is een ESA-experiment met 2 satellieten. Maar die zitten aanvankelijk aan elkaar vast. Maar na de lancering splitsen die, krijg je 2 satellieten. En die gaan een leuke grap uithalen met het observeren van de zon. De ene satelliet, de meetsatelliet, die gaat de zon waarnemen. En die wil de corona van de zon goed zien. Maar dan moet de zon wel even afgedekt worden. Dus dan moet de andere satelliet gaan fungeren als zonblokkerapparaat. Dus die maakt een klein schaduwvlekje wat net groot genoeg is om de zon af te dekken. Zodat die andere satelliet dus rustig de corona kan waarnemen. Maar dat betekent wel dat die 2 satellieten dus super nauwkeurig in formatie moeten gaan vliegen. En niet gaan driften en zo. Dus dat wordt even een spannend stukje ruimtenavigatie om ze voortdurend in de goede stand te houden ten opzichte van elkaar, maar dat gaat echt over millimeterwerk. Nou, ik ben benieuwd hoe goed dat lukt. Nou, en dan op 4 december nog dan iets uitgestelde lancering van Sentinel 1C van de ESA met de Vega-C-raket vanaf Kourou, Frans-Guyana. Sentinel 1C, dus weer zo'n radar-aardobservatiesatelliet. Er waren er al twee, hè, de Sentinel 1A en 1B, maar één daarvan is defect geraakt, de andere die doet het nog wel. Maar dan zitten we dus al heel lang met maar één zo'n satelliet en nu komt er gelukkig weer een tweede bij. Dus dat is zeer welkom. Dus, nou en dan nog Sirius SXM-9, een communicatiesatelliet lancering met een Falcon 9 op 5 december. Ja, dan hebben we hier nog een Starlink-lancering op 7 december, op zaterdag. Maar ja, dat is bijna dagelijks, dus dat is niks nieuws. ja, en dan komen er later nog andere dingen. Er moeten nog satellieten uitgezet worden uit het ISS, maar dat is nog steeds niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Die ligt nou zat. Ja, wacht even, die was dus nog niet, maar die is vanuit het ISS te verwachten. Ja, ligt nou, die houten satelliet. Die moet ja, in december dus dan gelanceerd worden. Oorspronkelijk was november bedoeld, maar dat gaat dus niet lukken natuurlijk. Maar dan gaan er 4 satellieten gelanceerd worden vanuit het ISS. Dus ligt nou zat samen met Ongilaisat, Yodaka en Yomogi. CubeSats. Nou, dus dat moeten we dan even afwachten wanneer dat gaat gebeuren, want dat is nog niet bekend gemaakt op dit moment. Nou, en er komen later dus nog een heleboel spannende lanceringen en ruimtewandelingen en zo. Ja, intussen beginnen we in de buurt te komen van het eind van de TLE-baanparameters. Dat is toch interessant om in de gaten te houden. Intussen zitten we al bij zo'n 62.000 als satellietnummer. En ja, dan zou je zeggen, dan kunnen ze nog tot 100.000, dus dat is ruimte genoeg. Nou nee dus, want het houdt op bij 70.000. Want daarboven zijn de nummers al ergens anders voor gebruikt. Dus over, ja, nou binnen een jaar waarschijnlijk al, of al veel eerder, want het gaat heel hard tegenwoordig met al die lanceringen. Dan zijn die nummers dus op, van 62.000 ongeveer naar 70.000, dat is niet zoveel meer. Dus wordt het tijd om rekening te gaan houden met de nieuwe baanparameters, met 9 cijfers voor het satellietnummer in plaats van de bekende 5 cijfers. Nou ja, de oude programma's die werken natuurlijk alleen maar met 5 cijfers, dus die kunnen niks met die nieuwe nummers. Dus er zal toch iets moeten gebeuren. Men zal dus die programma's moeten gaan ombouwen. Of je moet een truc verzinnen dat je toch die nummers in 5 posities kunt krijgen. Nou, daar hebben ze dan de Alpha 5 methode voor bedacht. Waarbij je dan zegt alles boven 100.000, daar ga je de 1-0 zeg maar vervangen door de letter A en dan 1-1 door de letter B enzovoorts. Dus dan ga je met alfanumerieke satellietnummers werken. Nou, dat gaat ook maar beperkt goed, want ook in die range verderop zijn ook alweer nummers gereserveerd die ook weer niet gebruikt gaan worden voor gewone satellieten. Dus het blijft een gedoe. Het beste is eigenlijk gewoon netjes overstappen naar 9 cijfers. Maar ja, dan moeten de bijbehorende satelliettrackingprogramma's dat wel aan kunnen. En die zijn er niet veel. Eigenlijk alleen Previsat kan nu overweg met 9 cijfers. En dus een van de nieuwe vormen van baanparameters, zoals XML en zo. Dus daarvoor moeten toch nog wat mensen aan het programmeren. En dat wordt wel langzaam tijd om daar echt eens over te gaan denken. Dus er zijn heel wat missies naar de maan te verwachten de komend jaar. Een heleboel commerciële missies, landingen, maanwagentjes, noem maar op. De eerste twee die moeten al vertrekken in januari. Daar zal misschien wel wat vertraging op komen, maar toch. En dan, ja, dan wordt dat ook wel leuk om die weer te volgen en te gaan trekken. En ja, intussen heb ik heel wat uitgezocht hoe dat makkelijk te doen is en nauwkeurig. Mocht iemand daar meer van willen weten, dan moet hij maar zijn geel geven, dan kunnen we het daarover hebben. Maar dat wordt dus weer een hele andere tak van sport, deep space tracking.